Het onderwerp wat wij voor vandaag hebben aangekondigd luidt in Christus. Daar kunnen wij een heleboel kanten mee op, maar dat wist u waarschijnlijk al. Maar het lijkt me goed om ter inleiding van deze dingen eerst een gedeelte te lezen uit Romeinen 6. Romeinen 6. Waar we lezen vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien we nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden derzelfde lichaams. Er stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. Er stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. Er zal duidelijk zijn in dit schriftgedeelte dat hier op zeer fundamentele wijze gesproken wordt over de dood en opstanding van Christus en de praktische betekenis daarvan voor ons. Het historisch feit van de dood en opstanding van onze heiland is pas interessant voor ons vanwege de gedachte dat wij op grond daarvan dezelfde positie innemen nu als gelovigen als dat de Heer Jezus Christus zelf inneemt sinds zijn dood en opstanding. Historische feiten zijn er genoeg in de Bijbel. Er wordt trouwens vaak genoeg over gedebatteerd of het eigenlijk wel historische feiten zijn. Maar historische feiten als zodanig zijn weliswaar noodzakelijk, maar het neemt niet weg dat het pas interessant wordt voor ons wanneer deze dingen ook daadwerkelijk een of andere toepassing op ons hebben. Wel, er is ongetwijfeld geen historisch feit wat van grotere betekenis is, niet alleen voor ons, maar in de eerste plaats voor God zelf en daarna ook voor de schepping als zodanig, dan juist de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus. Daar raken wij ook eigenlijk nooit over uitgepraat. Dat is maar goed ook trouwens, hè? Want dat behoedt ons in ieder geval voor het praten over de verkeerde dingen, toch? We kunnen beter hierover blijven praten, over de dood en opstanding van Christus en de verheerlijking van Christus, dan over enige andere zaak. Want de bedoeling is inderdaad dat wij dat doen. Dat wij bepaald worden bij zijn dood en opstanding, opdat we daar niet alleen theoretisch en fundamenteel, maar ook praktisch deel aan zouden hebben. Ik moet u zeggen, ik heb me natuurlijk de afgelopen tijd aardig verdiept in al die schriftplaatsen waar gesproken wordt over het een of het ander in Christus, of in Christus Jezus is het meestal, in Christus Jezus, of in den Heere, of in mij, enzovoorts. Daarna blijkt overigens dat ook heel wat andere voorzetsels gebruikt worden dan alleen het voorzetsel in, waarbij toch volkomen dezelfde waarheid naar voren gebracht wordt. Maar het blijkt dan dat alles wat daarover gezegd wordt, over wat er in Christus is, blijkt direct verband te houden met onze eigen positie. In eerste plaats natuurlijk omdat er staat dat wij als gelovigen in Christus zijn. Een zeer bijzondere waarheid waar we dan straks ook eerst wel bij stil zullen staan. Maar wij zijn in Christus, hebben daarom deel aan Christus, Dat is een ander voorzetsel, maar het betekent hetzelfde. We hebben daarom deel aan Christus. En daarom is het van belang dat wij georiënteerd worden op Christus, of gericht worden op Christus, omdat dat de enige manier is om te weten wie wij zijn voor God. Ja, wie wij zijn, dat is niet van belang. Hè? Dat hoop ik tenminste maar, want als ik moet leren wie u bent, dan heb ik daar voorlopig nog wel enige jaren dagwerk van. En het lijkt me eerlijk gezegd niet zo erg interessant. Dat ligt aan mij. Ja, er gaan alweer tongen uitgestoken worden. U weet allemaal wie dat is en wie dat doet, hè? Goed, nou goed. Maar in ieder geval, het is niet zo bijster interessant. Want wat wij zijn, is niet van belang. Wat van belang is, is wat wij geworden zijn in hem. En de enige manier om dat te weten is niet bij onszelf of bij elkaar te raden gaan, maar het is te raden gaan bij Christus zelf. Te raden gaan bij het woord dat hij ons geschonken heeft, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God geschonken zijn. En wat ons geschonken is door God, dat weet u langzamerhand wel, dacht ik, hè. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Of als u liever een andere tekst hebt. En de genade geeft Gods, staat hier trouwens, vers 23 voor Romeinen 6. De genade geeft Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Er zou ook hebben kunnen staan in Jezus Christus onze Heere, want het maakt geen enkel verschil in de praktijk. Maar het gaat erom dat wij inderdaad zegeningen hebben ontvangen in hem. En dat blijkt ook niet zo verwonderlijk te zijn, want in de schrift wordt duidelijk genoeg gezegd wat er in hem is. Als ik aankondig, we hebben een bijbelstudiedag over in Christus, dan hoor ik van alle kanten zo terug hoe het geïnterpreteerd wordt. Heb ik u vorige keer ook al gezegd, hè? Dat gebeurt als vaker. Dan hoor ik mijn eigen aankondiging terug in andere woorden. Dat vind ik altijd leuk om te horen. Dus er werd al gesproken over de positie van de gelovigen in Christus. Wel, dat is niet wat ik aangekondigd had, maar daar denkt men het eerst aan, hè? In Christus wel. Ik ben in Christus. Dat is een goede gedachte. Maar er wordt al over dingen in Christus gesproken voordat gezegd wordt dat wij in Christus zijn. En dat is van belang om dat te weten. Zeg genadig dat als we in het Nieuwe Testament gewoon de schriftplaatsen nazoeken waarover deze dingen gesproken wordt, dan krijgen wij het eerst te maken met wat er niet in hem is. Hè? Nee, dat wordt ook gezegd. Wat er niet in hem is. En daar tegenover wordt gezegd wat er wel in hem is. En het wordt niet gezegd door de mens, maar het wordt gezegd door God zelf. En die twee dingen hangen uiteraard met elkaar samen. En op deze dag geklemd tussen Goede Vrijdag en Eerste Paasdag. Dus nooit weg om daar eens bij stil te staan. Bij de uitspraken die de mens deed. Iemand die het weten kon overigens, na de mens gesproken, die een mens deed over de Heer Jezus. En ik blader dan zo even naar Lucas 23. We moeten weer veel bladeren, maar ik zal niet op u wachten. Had u thuis maar moeten oefenen, hè? Lucas 23. Of een computer mee moeten nemen natuurlijk, hè. Ja. Als u nou zo'n programma bij u had en een zo draagbaar computertje, kon u zo even intikken en dan ziet u het zo op het scherm rollen. En dan gaat het sneller dan bladeren, dat kan ik u verzekeren. Maar goed, we zullen een boel stopcontacten aan moeten leggen dan tegen die tijd. Goed, Lucas 23 dan. Vers 22. Waar staat in vers 21, zij riepen daarentegen zeggende, kruis hem, en hij zeide ten derde male tot hen, wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hier staat dus wat er niet in hem was. Namelijk, geen schuld, geen oorzaak des doods, of geen schuld des doods, zoals het hier vertaald wordt. En hij kon het weten, Pilatus, het was zijn werk om dat uit te zoeken. En ik kwam tot de ontdekking dat er inderdaad geen kwaad door hem gedaan was. Überhaupt niet, er was geen enkele reden te vinden om deze Jezus te veroordelen. Men vond geen oorzaak des doods. Maar ja, u weet hoe dat gaat. Het was een politieke kwestie. Ja, het was een politieke kwestie en dus werd hij toch gedood. Want daar hoeft men niet een oorzaak voor te vinden. Daar is haat, afgunst enzovoorts, is daar genoeg. En dat blijkt ook hier het geval te zijn. Maar er is geen oorzaak des doods. En blader even door, laat ik zeggen, naar Johannes. Johannes 7, vers 18, want het wordt verscheidene malen herhaald. En dan herhaal ik het dus ook maar. Johannes 7, waar staat... In vers 16, Jezus antwoordde hun en zeide, mijn leer is mijne niet, maar desgene die mij gezonden heeft. Zo iemand wil deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen of ze uit God is dan of ik van mijzelf spreek. En die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar die de eer zoekt desgene die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Geen ongerechtigheid is in hem. En de Heer spreekt uiteraard in de eerste plaats over zichzelf, omdat hij inderdaad niet een eigen boodschap predikt, een eigen leer heeft en dus ook geen eigen eer zoekt, maar in tegendeel, hij spreekt het woord van zijn hemelse vader en hij zoekt de eer van die vader en wanneer men dat doet, dan is er geen ongerechtigheid. Dat wil zeggen dat als we deze gedachte vervolgens toepassen, maar ik zeg het even snel tussendoor, dan betekent dat ook als wij niet onze eigen leer leren, maar als wij het woord van God willen hanteren en leren en prediken, zal ik maar zeggen, en daarmee niet onze eer, maar de eer van God zoeken, dan is er inderdaad geen ongerechtigheid in ons. Want gerechtigheid en ongerechtigheid heeft alles te maken met het woord dat in ons is en dus van ons uitgaat. Als het woord van God in ons is en eventueel dus van ons uitgaat, dan betekent het dat wij gelovigen zijn en op grond van geloof gerechtvaardigd zijn. Dat staat hier niet, maar dat staat op andere plaatsen natuurlijk wel uitgebreid. En dat betekent dat er dan geen ongerechtigheid in ons is, althans niet voor God, en daar gaat het maar om. En andersom, als het onze eigen gedachten zijn, als het onze eigen lering is, en dan zoeken wij daarmee uiteraard onze eigen eer. Ik zou niet weten wat je er anders mee zou moeten zoeken, hè? Dus dan zoeken wij onze eigen eer en dat is wel degelijk ongerechtigheid, want dat is in wezen gewoon ongeloof. Dus het woord van een ander dan van de Heer. En wanneer het woord van de Heer gepredikt wordt, dan is er dus geen ongerechtigheid. Later vinden we hetzelfde terug in Johannes 18. Vooral in Johannes natuurlijk, hè, vinden we deze dingen. Johannes 18, vers 38... Pilatus zeide tot hem, tot de Heer Jezus, wat is waarheid? Hij werd ineens filosoof. Wat is waarheid? Met een vraagteken, typische uitspraak voor een politicus. Wat is waarheid? Die jongens weten dat niet, dat weet u toch, hè? Nee. Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hem, een hele grote waarheid, zei hij daarbuiten. Hij zei, ik vind geen schuld in hem. Doch... Want zo gaat het met de waarheid als het op de verkeerde plaats terechtkomt. Ik vind geen schuld in hem, maar hem zou toch een schuld worden toegerekend. Ook door deze Pilatus uiteraard, want die had toch wat tegen hem op een of andere wijze. Hoe, dat doet nou niet de zaken, maar het gaat om de gedachte dat in hem, in Christus, was geen schuld. Daarin was geen ongerechtigheid. Johannes 19, vers 4. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hem, ziet, ik breng hem tot jullie eruit, opdat gij weten dat ik in hem geen schuld vinde. En vers 6. Als ze hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende, kruis hem, kruis hem. En Pilatus zei tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. Hij had natuurlijk moeten zeggen, ik vind geen schuld, jullie dus ook niet, dus kan hij niet gekruist worden. Maar hij zei wel, ik vind het niet. En hij schoof de verantwoordelijkheid naar de Joden. Maar daarvoor lag de verantwoordelijkheid toch bij hem, uiteraard. Ik vind geen schuld in hem. Het wordt dus hier 3 keer achter elkaar gezegd. En zo is het natuurlijk ook. Het is eigenaardig trouwens dat een uitspraak van gelijke strekking als stond in Johannes 14, wil ik u toch even laten zien, omdat het niet zo'n duidelijke tekst is. Johannes 14, vers 30. Waar staat: ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt. Dat is uiteindelijk Satan zelf uiteraard. De overste deze wereld komt en heeft in mij, want dat staat er letterlijk, heeft in mij niets. Niet aan mij, maar in mij. Dat wil zeggen, er was niks van die overste van deze wereld wat ook te vinden was in de Heer Jezus. Het kenmerk van de overste van deze wereld is dat hij de leugenaar is van te beginnen. En in hem is schuld, uiteraard. Maar van die onwaarheid, van die leugen en van die schuld was inderdaad niets te vinden in de Heer. Dat wil zeggen, in hem was niets wat toekwam aan de overste deze wereld. Je zou hooguit nog kunnen zeggen dat de buitenkant zijn aardse, stoffelijke, vleeselijke lichaam, wat hij net als wij deelachtig was geworden volgens Hebreeën 2, dat dat behoorde tot de aarde en dus min of meer tot de overste deze wereld. Maar dat treft dan de buitenkant, niet de binnenkant. In mij vindt hij niets. De buitenkant zou inderdaad overgeleverd worden, maar de binnenkant uiteraard niet. En bovendien, nadat hij overgeleverd was en dus de overste deze wereld zijn gang was gegaan met hem, stond hij op uit de dood. En als de opgewekte kwam hij natuurlijk helemaal niet meer toe aan de overste deze wereld. Integendeel, toen was hij de eersteling geworden van een nieuwe wereld, een nieuwe schepping, waarin Satan helemaal niets heeft, uiteraard. Maar dat even terzijde. Er was dus in hem geen schuld, er was in hem niets wat toekwam aan de overste deze wereld. Er was geen oorzaak des doods in hem. Of gewoon, in hem was geen zonde. En Johannes 3 zegt het later ook, over de opgewekte Christus, inmiddels. Maar de gedachte blijft dezelfde. In 1 Johannes 3... vers 5... staat in vers 4... en ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is ongerechtigheid. Dat is typisch Johannes weer, u merkt het, hè. Dus weer aan het gooien met synoniemen. En hier zegt hij het er zelfs bij, zonde is ongerechtigheid. En dan vers 5. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen, en geen zonde is in hem. Of ook, want geen zonde is in hem. Want er is in hem geen ongerechtigheid. Wat in hem wel is, is namelijk rechtvaardigheid Gods. Zie, daar gaat het om. Niet het een, maar het ander. Niet zonde, niet schuld des doods, geen ongerechtigheid. Handelingen 13 zegt het trouwens ook, hè. Geen schuld des doods werd in hem gevonden. Handelingen 13 vers 28, maar ik zoek het maar niet op. Geen zonde was in hem, geen onrechtvaardigheid was in hem. Wat in hem was, dat is wat wij vinden in 2 Korinthe 5... Ik zal het maar meteen even naast zetten. Tweede Korinthe 5, vers 21, namelijk. Waar staat: want dien die geen zonde gekend heeft, er was geen zonde in hem, dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, of heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Het is duidelijk dat geen schuld in hem gevonden werd, maar, zei Pilatus. Dat wil zeggen, hij werd behandeld alsof er wel degelijk schuld in hem gevonden was. Niet dat Pilatus die gevonden had, maar God had schuld in hem gevonden. Alleen, het was niet de zijne, het was de zijne geworden. Anders gezegd, hij die geen zonde gekend heeft, want het was, er was in hem niets, hè? Hij die geen zonde gekend heeft, werd voor ons, door God zelf, tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen, onze schuld werd op hem gelegd, en, of werd hem toegerekend. Dat is de werkelijke reden waarom hij gekruist werd. Natuurlijk, de verantwoordelijkheid lag ten volle bij de, niet alleen de Joodse, maar ook de heidense leidslieden, bij Pilatus en Herodes, of hoe dat dan maar heten mag, en in het bijzonder ook bij het volk Israël als zodanig, bij de natie als zodanig, dat staat allemaal gewoon zo in de Bijbel. Dat neemt niet weg dat de Heer eventueel bij machten geweest zou zijn om aan dit oordeel te ontkomen. is ongetwijfeld zo geweest dat hij macht had om zelfs ook alsnog af te komen van het kruis. Dat dachten niet alleen sommige omstanders, dat denk ik ook. Maar hij deed het niet. En dat betekent dat hij bewust deze weg van de zondaar ging. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij werd tot zonde gerekend, of anders, onze zonde werd hem toegerekend. Van zichzelf had hij het niet, maar het werd op hem gelegd, opdat wij zouden deel hebben aan wat wel in hem was. Namelijk, wat is dat? Rechtvaardigheid Gods. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. In hem. Dat wil zeggen dat rechtvaardigheid Gods in hem was. En vervolgens wil het zeggen dat wanneer wij in hem zijn, dat we dan deel hebben aan zijn rechtvaardigheid. Op dezelfde wijze als dat hij deel had aan onze zonden. Het een was van ons, de ander was van hem. Het waren onze zonden, het was zijn rechtvaardigheid. Maar het werd samengevoegd. De Heer Jezus identificeerde, vereenzelvigde zich met ons. Oftewel, hij stond in onze plaats, om het anders te zeggen. Waardoor hij deel kreeg aan onze zonden en hij bracht ze weg. Waarna overbleef, niet onze zonde, maar zijn rechtvaardigheid. En daar kregen wij dus deel aan. Ik hoop dat u dat begrijpt. Als we één plant met hem geworden zijn, lazen we dat straks ter inleiding in Romeinen 1. In de gelijkmaker zijn ze doods en in de gelijkmaker zijn een opstanding. Maar het betekent dat ons beide rechtvaardigheid en zonde bij elkaar geteld worden. Wel, het was zijn rechtvaardigheid, het waren onze zonden. En toen ze samengevoegd werden, ook in hem, bracht hij onze zonden weg. Hij was het lam Gods dat de zonden der wereld wegnam. En wat er daarna dus nog over was, wel, niks meer wat van ons afkomstig was uiteraard, want dat was weggedragen. Maar wat daarna over was, was dat wat hij tot stand gebracht had. Dat wat in hem was, altijd al, namelijk zijn rechtvaardigheid, waaraan wij dus deel hebben gekregen. Dezelfde manier als waarop hij onze zonde wegdroeg, kregen wij deel aan zijn rechtvaardigheid. Wij werden namelijk één plant met hem. We kregen deel aan elkaars hoedanigheden. Maar onze hoedanigheden werden daardoor weggedaan, door hem, zodat zijn hoedanigheden overbleven. En zijn hoedanigheden worden vervolgens in het Nieuwe Testament vooral uitdrukkelijk aangehaald, omdat ze ons worden toegedicht. Ze worden ons in genade aangeboden, oftewel wij hebben daaraan deel gekregen. Want wij zijn in hem. We zijn één plant met hem geworden, maar we zijn dat nog steeds. Wij blijven dat ook altijd. En in hem, Efeze 1 vers 3, in hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. Want al die dingen waren in hem, zij zijn nog in hem, en buiten hem is niets. En wanneer wij in hem zijn, hebben wij deel aan zijn hoedanigheden. Zodat als u wil weten wat het is, er niks anders overblijft dan u te oriënteren op wie hij is, wie Christus is. En dat is precies wat het Nieuwe Testament doet. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Filippenzen zegt het ook. Ik hoop dat ik snel genoeg ben. Filippenzen 3 zegt het ook. Waar staat in vers 9, vers 8... staat het? Nou, vers 7 dan, vooruit. Filippenzen 3, vers 7. Maar hetgeen mij gewin was, nou ja, of leek, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus. Mijn Heer. De uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Waarom moet men komen tot kennis van Christus Jezus, de Heer? Omdat alles wat men is, is men in hem. Daarom is het voor ons noodzakelijk te weten wie Christus Jezus de Heer is. En Paulus zegt, ik heb al het andere daarvoor aan de kant gegooid. Nou zei ik het veel netter dan hij het zei. Ik heb het schade en drek geacht, staat er. Terwille van de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn. Of ze dat ook waren, dat is nog maar de vraag. Maar in de ogen van Paulus was het zo. Ik acht die drek te zijn, Einde van de discussie. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Hoe gewint men Christus? Wel door te komen tot kennis van hem. Hoe krijgt men deel aan Christus? Wel door te weten wie hij is. Dat is niks bijzonders op zich trouwens. Want het enige wat we echt in de Bijbel vinden en wat daarin geleerd wordt, is Christus. En wie hij is. Het gaat over niks anders. Kom daar nog wel op. Maar ga eerst even verder. Opdat ik Christus mogen gewinnen, dan vers 9. En in hem, daar hebben we hem, hè. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is. En voor zover die uit de wet is natuurlijk. Maar in hem gevonden worden, hebbende mijn rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. De gedachte daarbij is uiteraard dat men in hem deel heeft aan zijn rechtvaardigheid. Dat is wat het vers zegt. In hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die door de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Rechtvaardigheid is er namelijk alleen in God. En uit God kan het dus komen. En uit God komt het namelijk eerst tot, of in, of gewoon tot in, de Heer Jezus Christus. Want in hem wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. En als het in hem is, kan het uit hem ook inderdaad tot ons komen. Maar het is ook andersom te zeggen. Namelijk doordat wij geplaatst worden in hem, hebben wij deel aan zijn rechtvaardigheid. In het Johannes-evangelie wordt domweg gezegd, Johannes 17 is dat geloof ik, dat wij zijn in de Heer Jezus Christus en de Heer Jezus Christus is in de Vader. Zodat wij op deze wijze deel krijgen aan de natuur, aan het leven, aan de hoedanigheden van Christus. Of zoals Petrus het dan later zegt, wij krijgen zo dus deel aan de goddelijke natuur. Want wij zijn in Christus en Christus is in God. En andersom geredeneerd, dat wat God is, wordt uitgedrukt in Christus. En dat wat Christus is, wordt uitgedrukt in ons. Dat is in ieder geval de bedoeling. En dat is in wezen ook een hele goede verklaring van de term in hem. In Christus. Dat betekent verbonden met, onlosmakelijk met hem vereenzelvigd. Het hoort bij elkaar alsof het één geheel is. Wel, het is ook één geheel. Het is één lichaam. Één plant. In organisme, of hoe het dan maar heten mag. In hem is dus geen schuld. Integendeel, in hem is rechtvaardigheid. Wat ook niet in hem is, en ik vermeld het maar even zo in het loopje weg, wat ook niet in hem is, dat is duisternis. Dus 1 Johannes 1 vers 5. In hem is geen duisternis. Want wat is in hem wel? Licht. Uiteraard, hè? Daar heb je het. En die dingen komen natuurlijk met elkaar overeen. Namelijk, in hem is geen duisternis, maar in hem is licht. Och, laat ik het toch maar lezen in 1 Johannes 1. Vers 5, waar staat... En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen. Dat God licht is, niet een licht... Maar gewoon licht, dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. En meteen wordt daarop ingegaan, namelijk indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. De gedachte is dat in Christus licht is. Hij is namelijk licht. En als wij in hem zijn, zijn ook wij inderdaad in het licht. En daarmee in de waarheid. Want wat is licht? Daar zijn een heleboel synoniemen voor. Hè? Licht en leven zijn synoniem. En wij zongen vroeger, maar dat is heel lang geleden. Zend Heer uw... Ja, ik kijk naar broeder Brands, want die weet dat precies, hè, ja. Ja. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Zo is dat, ja. Niet omdat er twee dingen zijn, maar omdat het een en hetzelfde is. Licht is namelijk eigenlijk het woord van God. En het woord van God is leven. Daar hebben we het ook nogal over, of zullen we het even meteen zeggen. Het woord van God is leven, want het woord is Christus en Christus is leven. God heeft zijn woord gegeven, God heeft Christus gegeven, God heeft namelijk gegeven eeuwig leven. De genade gift Gods is zijn woord, dan wel zijn zoon, dan wel eeuwig leven, dan wel licht. Het hangt allemaal met elkaar samen. Licht en waarheid horen bij elkaar, zoals de duisternis en de leugen bij elkaar horen. En de hele eerste Johannesbrief spreekt daar eigenlijk over. Maar hier in het eerste vers vinden we het in ieder geval, of in vers 5, 6 en 7. Indien wij in het licht wandelen, dan wandelen wij in het woord en in dat woord vinden wij waarheid. In hoofdstuk 2 van 1 Johannes 2 vers 8, staat: wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem, hetgeen waar is, betekent dat hoor, hetgeen waar is, waarachtig is het bijvoeglijk naamwoord van waarheid, hè? Iets dat waarheid is, is waarachtig. Ja. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u. Want de duisternis gaat voorbij en het licht dat waarheid is, het waarachtige licht, het licht dat waarheid is, schijnt nu. Zodat u meteen ziet dat duisternis synoniem is met leugen en licht is synoniem met waarheid. En in Christus is geen duisternis, is namelijk geen leugen, is dus ook geen ongeloof en geen schuld des doods. Kortom, de overste deze wereld, de leugenaar van de begin, heeft in hem niets. Lazen wij in Johannes 14 vers 30. Want in hem is licht, hij is licht, maar in hem is licht, zo kan ook gezegd worden. En in hem is dus waarheid. Het waarachtige licht is namelijk in hem. Vandaar dat later 2 Korinther 4 kan zeggen dat God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie. Zie je wel, licht is woord. Is dus waarheid. Het licht van het evangelie heeft in onze harten geschenen met het licht. Namelijk het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En heerlijkheid is ook synoniem met licht. Als heerlijkheid geopenbaard wordt, dan betekent het dat er licht gezien wordt. Die heerlijkheid is soms zo groot dat men zegt tegen Mozes: zet toch een pet op. Of zoiets, hè. Nee, een hoofddeksel, een bedekking. Want men werd er anders door verblind. En die heerlijkheid is zelfs zo groot dat Paulus zei dat hij het ooit gezien had en toen dagenlang blind geweest is. Dat zegt hij er zelf later over namelijk. Die heerlijkheid was zo groot, die heerlijkheid van de opgewekte Christus, dat het hem volkomen verblind had. Later moest hij aan het licht wennen, maar nou bedoel ik het weer overdrachtelijk natuurlijk. En toen ging het wel. Ja, je krijgt alleen kleinere pupillen van. Maar weet je wat er dan ook gebeurt als je kleinere pupillen krijgt, als er meer licht komt? Heren fotografen? Goed, hè? En dan zie je het scherper. Dat is inderdaad zo, ja. Dat is zo, ja. Hoe meer licht, hoe scherper je kunt zien. Omdat die opening van het oog, als het ware, die wordt verkleind. En daardoor, nou, dat is een technisch verhaal, maar daardoor kun je inderdaad scherper zien. Je neemt gewoon een kleine diafragma, zal ik maar zeggen, en je krijgt een veel grotere scherptediepte of zoiets, hè? Nou, doe maar, ik hou me voor adviezen altijd aanbevolen in deze, hè? Maar inderdaad, dat licht, dat heeft in onze harten geschenen. Maar dat licht komt uit hem. Want in Christus is het woord. In Christus is namelijk niet de leugen, maar de waarheid. Geen duisternis, maar licht. In hem is dus het woord. En dat woord, daar krijgen wij ook deel aan in hem uiteraard. En dat woord is leven. Er zijn vele schriftplaatsen waarin de Heer zelf, maar waarin ook anderen over de Heer zeggen dat in hem het woord is. Zie, uw gebod is in het midden mijns ingewand. De Heer zei het zelf, dat is Psalm 40 in dit geval. Maar het wordt vele malen in de Bijbel aangehaald en zelfs symbolisch uitgebeeld in de zogenaamde Ark des Verbonds, waarin het woord inderdaad bewaard werd. Maar de gedachte is dat in Christus is namelijk geen duisternis, maar licht en dus waarheid. En wanneer wij de waarheid aanvaarden, dan is de consequentie daarvan dat wij deel hebben aan die waarheid. En aangezien de waarheid in Christus is en ook altijd blijft, hebben wij dus deel aan Christus, aan zijn wezen, aan dat wat in hem is, enzovoorts. En tegelijkertijd hebben we dan ook deel aan de zegeningen die in diezelfde waarheid, in hetzelfde woord, geopenbaard worden. Wel, Christus, of God, heeft in onze harten geschenen met het evangelie, met de verlichting van het evangelie van Christus, het evangelie van de heerlijkheid van Christus zelfs, die het beeld Gods is, want hij is het afschijnsel, Hebreeën 1 vers 3, hij is het afschijnsel, uitstraling, hij is het afschijnsel van Gods wezen. Hij is dus licht en heerlijkheid, uiteraard. En daaraan dienen wij vervolgens deel te hebben. Dat staat niet alleen hier in 1 Johannes, uiteraard, maar we vinden het ook in de Efezebrief, dat waarheid en dus licht in Christus is. Efeze 4, eerst maar even. Er staat een merkwaardige uitdrukking, er staat dat de waarheid in Jezus is. En de uitdrukking in Jezus was mij ook aanvankelijk ontschoten. Want dat denk je zo gauw niet aan. Je denkt in Christus, of in de Here, of in hem, of in welken wij hebben, enzovoorts. Hè. Of in mij, als de Heer zelf spreekt. Maar in Jezus, dat klinkt me niet zo goed in de oren. Maar het staat een keer in de Bijbel, namelijk in Efeze 4. Er staat in vers 20, doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Gij hebt Christus alzo niet geleerd, want de waarheid is in Jezus. Merkwaardige wijze. Maar het probleem lost zich vanzelf op. De waarheid is namelijk in Jezus, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, want de naam Jezus is de naam die gegeven werd aan de oude mens. Toch? Ja. God werd mens en er werd gezegd, gij zult zijn naam heten Jezus. De nieuwe mens is degene die uit de dood opstond. De oude mens is degene die de dood inging. Dat moet wel, anders ben ik ook nog niet gestorven met Christus. Dat kan dan niet, hè? Nee, het is de oude mens die zou sterven. Dat staat hier ook. De waarheid die in Jezus is, is dat men zou afleggen aangaande de vorige wandeling. Dat men zou afleggen de oude mens, die namelijk verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En vervolgens dat gij zoudt vernieuwd worden, maar dat is meer de waarheid die in Christus is uiteraard. Dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest en dus in uw denken, geest uw gemoeds. Maar u weet waarschijnlijk langzamerhand dat gemoed en geest hoop is synoniem zijn. Gemoed is denken en dat is geest. Dat gij zoudt vernieuwd worden of veranderd worden door de vernieuwing van uw denken. Of hervormd door de vernieuwing van uw gemoed of hoe dat maar heten mag in Romeinen 12. Maar dat is hier dezelfde gedachte hoor. Namelijk dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest, namelijk in uw gemoed. Oftewel dat gij zoudt de nieuwe mens aandoen die naar God toe, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. De waarheid in Jezus, die waarheid in Jezus is dat inderdaad de oude mens wordt afgelegd of sterft of wordt weggenomen en dat daarvoor in de plaats komt de nieuwe mens. De grote waarheid van de schriften, van het woord van God, is namelijk dat deze oude schepping voorbij gaat. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Ja. Ze zal branden en vergaan, maar wij verwachten naar zijn belofte. Peters en ik, hè? Ja. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, uiteraard. Waarin gerechtigheid woont, ja. Blijft dus. Want dat is de betekenis van wonen, in ieder geval in de Bijbel. Waarin gerechtigheid niet alleen is, maar ook inderdaad altijd blijft. En dat is de waarheid die uitgedrukt wordt in Jezus. Bovendien, u weet dat, in Hebreeën 2 wordt gezegd dat hij vernederd werd. Dat hij minder gemaakt werd dan de engelen, hoewel hij goden gelijk was. Hè? Dat hij vernederd werd, minder gemaakt werd dan de engelen. Vanwege het lijden des doods, opdat hij voor allen de dood smaken zou. En opdat hij daardoor zou teniet doen, door de dood, teniet zou doen, nog steeds Hebreeën 2, degene die het geweld des doods had, dat is de overste deze wereld die in hem niks had, weet u wel. Dat hij door de dood teniet zou doen, degene die het geweld des doods had. En opdat wij inderdaad in hem, en met hem, maar in hem staat er ook, geheiligd zouden worden. Want die heiliging vindt inderdaad plaats door dood en opstanding. De waarheid van de schriften in het algemeen, de grote Bijbelse waarheid, is die waarheid die we ook terugvinden inderdaad in Jezus. Namelijk, wat deed hij? Hij legde af. Dat is alles. En verder, ja, hij sprak over de waarheid die in hem was. Dat is waar. Maar hij zei bij gelegenheid steeds, ik vertel het u nu, maar u zult het later pas verstaan. Ik vertel het u nu en straks komt de geest en die zal je indachtig maken wat ik je nou gesproken heb. Want de waarheid die bekendgemaakt zou worden later, was inderdaad de waarheid dat hij zou afleggen aangaande de vorige wandeling. De oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat men zou de nieuwe mens aandoen die naar God toe geschapen is. Het blijft natuurlijk zo dat hier staat de nieuwe mens die naar God geschapen is. We zouden uit het vers moeten concluderen dat dus de oude mens niet naar God geschapen is. Nee, niet naar God toe. Maar je kunt ook de andere betekenis van het voorzetsel nemen, namelijk in overeenstemming met. U kent die gedachte toch, dat de mens geschapen is naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis? Ja, dat kennen we allemaal. Hoogmoedig als we zijn, kennen we die waarheid allemaal. Dat is niet zo'n probleem. Maar de vergissing is dat het zou slaan op de oude mens. Op de eerste mens. En dat is niet het geval. Dat slaat niet op de eerste Adam, dat slaat op de laatste Adam. De laatste Adam is de eerste, omdat de laatste Adam, de laatste mens dus, de eerste mens is die beantwoordt aan het beeld Gods. Het verhaal van het eerstgeboorterecht van de laatste Adam, van Christus dus, zit eigenlijk daarop vast dat hij de eerste mens is die beantwoordt aan de beschrijving van de mens die God geeft alvorens een mens te maken. In Genesis 1 dus. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En die mens zou dan de aarde moeten onderwerpen en daarover heersen. En de eerste die dat deed, en die dus ook het eerstgeboorterecht heeft, dan dus, hè, dat is uiteraard de Heer Jezus Christus. Niet de oude mens is naar Gods beeld geschapen, maar de nieuwe mens is dat. De oude mens, anders gezegd, is niet naar God toe, maar van God af. En daarom bereikt hem deze waarheid die in Jezus is. Daarom wordt het evangelie gepredikt, zelfs het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Opdat die mens zou omkeren, of omgekeerd worden, en naar God toe zou gaan. Oftewel, opdat hij getrokken zou worden uit die wereld die zich van God afbeweegt. Opdat hij gezet zou worden in het koninkrijk van Gods geliefde zoon, enzovoorts. Opdat hij zou getrokken worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Of opdat hij zou getrokken worden uit de ruisende kuil dan wel het modderig slijk. En geplaatst zou worden op een rots. Nou was ik ineens weer in psalm of ja, ik weet niet welke, maar in ieder geval. Het was een psalm waar het staat. Welke? Was het 40? Oh, toch. Nee, dan klopt het, want die staat inderdaad op de linkse bladzijde in de rechtse kolom. Dat klopt, dat had ik in gedachten. Dus toch psalm 40. Soms loopt het me ook door. Maar goed, ik ben blij dat er mensen zijn die dat controleren. Maar inderdaad, wij zijn getrokken uit deze oude wereld. Dat is wat de bedoeling was. Want deze wereld beweegt zich van God af. En slechts de nieuwe mens is naar God toe. Dat is Christus. En wanneer wij tot God gebracht worden, dan gaat het ook door onze vereenzelviging met hem. Omdat Christus uit de dood wordt opgewekt als de eersteling van de nieuwe schepping. Hij is die nieuwe mens die naar God toe geschapen is. En die dus ook is in overeenstemming met Gods beeld, dat wil zeggen, hij is naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Maar ik heb dat al aangehaald, omdat het hetzelfde is dat er staat, hij is het afschijnsel van Gods wezen. Of het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid uit Hebreeën 1 vers 3. Of, maar daar komen we ook nog op, dat er staat, in hem woont al... al de volheid der Godheid. Lichamelijk, we moeten ons dat heel concreet voorstellen dus. Hè? In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Waarna we langzamerhand toch maar eens moeten stilstaan bij wat er nou daadwerkelijk in hem is. Ik ben uitgegaan van wat niet in hem is. Geen schuld, maar rechtvaardigheid. Geen duisternis, maar licht en dus waarheid. En dus woord. Maar het is interessant om te weten wat God zelf vindt in Christus. Dat is mooi, want het wordt vele malen herhaald. En dan ga ik dus maar helemaal terug naar het begin waar het staat. Namelijk in Matthäus 3. Matthäus 3. Daar gaat het over de doop van de Heer Jezus. We begonnen te lezen over doop in Johannes 6. Of in de Romeinen 6. Over de doop in Christus. En het bleek te zijn een doop in de dood. Een vereenzelviging dus met dood en opstanding. Daar gaat het hier ook over. Want er staat... over de Heer Jezus in vers... Nee, laat ik het toch maar helemaal lezen. Er staat vanaf vers 13... Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om door hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende... Mij is nodig van u gedoopt te worden. En kom gij tot mij? Ja, daar had hij ook gelijk aan natuurlijk, hè. Toen hij zei, mij is nodig van u gedoopt te worden. Dat is ook zo. En toen had hij de moeite mee dat hij dan de Heer Jezus zou dopen. Uiteraard. Maar de Heer zei... Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En als ik nou in gedachten doorlees, lees ik weer door in Efeze 4. Gelijk de waarheid in Jezus is, namelijk dat men zou afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens en de nieuwe mens aandoen. Die waarheid in Jezus, die is... De oorzaak van deze doop van de Heer Jezus. Want wat in de doop van de Heer Jezus zelf wordt uitgebeeld, is dat hij zou afleggen de oude mens. Want het ondergaan in het water is een beeld van de dood, in elk geval. Er zitten een paar andere aspecten ook nog aan. Maar in ieder geval is het dat. Is een beeld van het ondergaan in de dood, van sterven dus. Opdat men zou opstaan uit het water, want dat is een uitbeelding van opstanding uit de dood. En dus van nieuw leven. Het is trouwens veel positiever als dat men dikwijls denkt. Want ik zeg wel, het ondergaan in het water is een beeld van de dood. Dat is het ook. Maar dat is het omdat het is een ondergaan in het woord. Dat is een veel positievere gedachte overigens. Maar dat is het. Een ondergaan in het woord. Want als men ondergaat in het woord, als men één wordt met het woord, dan sterft men... voor God, naar de oude mens. Dus is het ook dood. Want water is reinigend, water is levenbrengend, maar men moet er eerst in en daar verliest men het oude leven. Daar verliest men ook onreinheid en dat soort dingen meer. Daar worden de zonden afgewassen. Dat zijn termen die in dat verband in de Bijbel staan. Maar het is zo, omdat men gereinigd wordt door het woord. Dus ondergaan in het water is niet alleen maar ondergaan in een graf. Zo negatief is het niet. Het is veel positiever. Het is namelijk een ondergaan in het woord. Waarin men het oude leven verliest. Want het woord van God is per slot van rekening in eerste instantie bediening des doods. Ja, het eerste verbond, het oude verbond, is bediening des doods. En pas het tweede is een bediening van geest. Bediening des geestes. 2 Korinthe 3, hè. En dus een bediening van leven. En dat is ook wat hier eigenlijk toegelicht wordt in de volgende verse. De Heer Jezus zegt... Al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Het was niet alleen maar een aardige geste van de Heer door zich te laten dopen. Zo van, dat moeten ze allemaal, laat ik het ook maar het goede voorbeeld geven. Dat was het niet. Als er iemand was die gedoopt moest worden, was hij het. En als hij niet gedood werd, is het zinloos dat iemand van ons gedood wordt. Omdat als hij niet stierf en uit de dood opstond, kunnen wij niet sterven en uit de dood opstaan. Daarom was dit juist het belangrijkste wat er is. Kijk, het gaat niet zozeer om reiniging van zonde in de eerste plaats. Het gaat in de eerste plaats om dat de mens slechts behouden wordt wanneer hij ander leven ontvangt in de plaats van dit leven. En terwijl hij ander leven ontvangt in de plaats van dit oude leven, krijgt hij ook gerechtigheid in plaats van zonde, in plaats van ongerechtigheid. Daar gaat in één moeite door. Ik heb het wel eens vaker gezegd en ik blijf dat nadrukkelijk herhalen, dat als een mens behouden wil worden, is het niet voldoende dat hij gereinigd wordt van zonde. Ik bedoel het gewoon letterlijk zoals ik het nu zeg, zonder enige bijgedachte. Als een mens gereinigd wordt van zijn zonde, is hij nog steeds die oude mens en sterft hij. Want hij maakt deel uit van een vergankelijke wereld, een wereld die geregeerd wordt door degene die het geweld des doods heeft. Wat nodig is om behouden te worden, is niet dat de zonden gedeeld worden of dat de schuld betaald wordt of iets dergelijks. Maar wat nodig is dat men eeuwig leven ontvangt, tenzij gij wederom geboren wordt. Kunt gij het koninkrijk gods niet ingaan of niet zien? Wel, ik weet wel dat je die twee dingen niet kunt losmaken. En dat je niet deel kunt hebben aan het een zonder ook deel te hebben aan het ander. Maar behouden is wil zeggen dat men nieuw leven heeft ontvangen. En dat het oude voorbij is gegaan. En als het oude voorbij is, zijn daarmee ook de zonden weg. Maar vergeving alleen is niet genoeg. Wedergeboorte, daar gaat het om. Opstanding uit de dood. En dat is wat hier gebeurt. Je kunt zeggen, de Heer had toch geen zonde, waarom moest hij zich wassen in het water of iets dergelijks? Ja, dat is niet aan de orde. Hij beelde uit dat ook hij, juist en vooral hij, zou moeten sterven en opstaan uit de dood. Met daarbij de gedachte dat juist hij zou leven uit geloof en zich zou overgeven aan het water. Het bad des waters, namelijk het woord. Dat hij zich zou overgeven aan het woord van God. Daarin zou ondergaan, daarmee vereenzelvigd zou worden, opdat hij daaruit als de eersteling van de nieuwe schepping zou verschijnen. Dat staat hier feitelijk ook, al is het dan in symbolen, uiteraard. Want de opstanding van Christus maakte nog deel uit van de verborgenheid hier. Maar het staat er wel, er staat Jezus gedoopt zijnde, vers 16, is terstond opgeklommen uit het water. Niet omdat hij er een hekel aan had, maar omdat het terstond opklimmen uit het water hetzelfde is als hij maakte zich des morgens vroeg op. Oftewel, op de eerste dag van de week, zo'n beetje tegen zonsopgang, gingen ze op pad, stond iedereen vroeg op, en de Heer ook, hè, en die vrouwen ook, en Jozua ook, maar dat was een heleboel jaren daarvoor, maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar ze stonden dus morgens vroeg op. Wat is een beeld van opstanding uit de duisternis van de nacht? En dus een opstanding uit de duisternis van de dood. En ik kan u vertellen dat het onder water ook duister is. Ik zie het nog voor me, maar dat kan niet, want het was duister. Maar dat is me bijgebleven, zo is dat onder water. Dat is duister. Daar moet je uitgetrokken worden. En dat is wat hier gebeurt. Jezus gedoopt zijn, die is terstond opgeklommen uit het water. Wedergeboren dus door het bad der wedergeboorte, of hoe je dat maar noemt. En ziet, de hemelen werden hem geopend, want toen hij opstond, voer hij ook ten hemel. Want hij kreeg leven uit die hemel van God zelf. De hemelen werden geopend. En er staat er, en hij zag de geest Gods nederdalen, het leven Gods dus feitelijk ook. Hij zag de geest Gods nederdalen. In de vorm van, in de gedaante van een duif, dat is allemaal symboliek uiteraard, gelijk een duif, en op hem komen en ziet een stem uit de hemelen zeggende, ik zou zeggen hoort een stem uit de hemel, maar hier staat ziet. Ziet, van verbazing, hè? Ziet een stem uit de hemel zeggende, deze is mijn, ik noem het een wijsvinger, maar daar was het een duif die fungeerde als wijsvinger, hè? Deze, die weet goed de richting hoor, een duif, hè. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, mijn David. Moet je dat vertalen naar het Hebreeuws? Dat is altijd leuk om het even te proberen naar het Hebreeuws te vertalen. Deze is mijn zoon, mijn David, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Wat is er in hem? Wat is er in Christus? Wel, in hem is Gods welbehagen. Dat niet alleen, hier staat, ik heb in hem mijn welbehagen. De andere plaats staat zelfs, in wien ik al mijn welbehagen heb. Dat wil zeggen, als we praten over dingen die Gode wel behagelijk zijn, dan komen we uitsluitend terecht bij de Heer Jezus Christus, omdat al Gods welbehagen in hem is. En als wij Gode wel behagelijk willen zijn, kan het alleen doordat wij in hem zijn of met hem vereenzelvigd worden. Deze is men zo, let op dat het niet staat voordat hij het water inging. Ter bemoediging van, goed zo zoon, hè? Zo moet het gebeuren. Nee, pas daarna. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Want u weet dat hopelijk inmiddels. Die zoon van God is uiteindelijk slechts degene die uit de dood opstond. En al wat daarvoor was, voor die dood, daarvan weten we dat hij de zoon zou zijn. En dus kan hij eventueel, maar niet dikwijls, maar eventueel zo genoemd worden. Maar hij is de zoon, officieel. En is ook tot zoon gesteld, vergis u niet, hij is tot zoon aangesteld inmiddels, sinds zijn opstanding. Daarvoor was hij kind die zoon zou worden en tot het zoonschap opgroeide. En die dat zoonschap kennelijk ook waardig was. Die wandelde waardig de roeping waarmee hij geroepen was. En hij was uiteraard geroepen tot zoonschap. Maar hij werd tot zoon aangesteld bij zijn verheerlijking uiteraard. Want het is eigenlijk hetzelfde. En dat gebeurde bij zijn opstanding uit de dood. Ik heb er afgelopen zondag speciaal over gesproken, omdat er ook wat misverstand over schijnt te bestaan. Sommigen denken namelijk dat Christus pas verheerlijkt wordt in de toekomst. Maar dat is een misverstand. Hij is al verheerlijkt. Hij kan niet meer verheerlijkt worden dan dat hij nu al is. Hij kan namelijk niet hoger verhoogd worden dan hij nu is. Hij kan niet nog een andere gedaante krijgen dan die hij nu al heeft. Hij is al uitermate verhoogd en hij heeft een naam boven alle naam. Een ander punt is dat die heerlijkheid weliswaar op aarde niet geopenbaard wordt. Nu, niet geopenbaard wordt aan de wereld. Maar hoe zou het geopenbaard kunnen worden als hij het niet heeft? Nee, hij is verheerlijkt en is verheerlijkt en gezeten aan de rechterhand Gods op de allerhoogste troon. In de toekomst zal zijn heerlijkheid ook openbaar worden. Maar hij is al verheerlijkt, namelijk ter gelegenheid van, en dus ook gewoon door, zijn opstanding uit de dood en dus zijn verhoging, namelijk zijn hemelvaart. Dat is één geheel. Het is gebeurd namelijk doordat God zijn geest gaf in deze dode. In deze die gegaan was in de dood, om de zonde der wereld weg te dragen. Opdat hij vele zonen, of zo je wilt broers, dat kan ook, tot heerlijkheid zou leiden. Opdat hij ons zou heiligen langs deze weg. En ik citeer dus min of meer uit Hebreeën 2. Wel, hier was werd gezien de geest Gods nederdalende op hem. En nadat dat gebeurd was, een uitbeelding van zijn opstanding. Hè, nadat dat gebeurde staat er, deze is mijn zoon. Zo in deze gedaante, in deze hoedanigheid, als de opgewekte, zegt God, deze is mijn zoon, mijn geliefde zoon wel te verstaan, in de welke ik mijn welbehagen heb. En het wordt herhaald in hoofdstuk 12 van Matthäus. Matthäus 12, namelijk vers 18. Dat is een heel merkwaardige samenhang daar trouwens in deze vers. Er staat namelijk in vers 14, de fariseeën uitgegaan zijn, die hielden tezamen raad tegen hem hoe ze hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar. En vele scharen volgden hem en hij genas ze allen. En hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden. Weet u waarom niet? Anders zouden ze hem niet doden. En dat was precies de bedoeling, dat het wel zou gebeuren. Maar het was 1 Korinthe 2, even zo ertussendoor, hè? De ene kant werden plannen gemaakt om hem te doden. Aan de andere kant genas hij die mensen, deelde zegeningen uit, maar zei erbij, vertel het dan niet verder. Om de eenvoudige reden dat het de bedoeling was dat hij wel degelijk gedood zou worden. Toch? Wie hij was, of zou zijn, moest verborgen blijven opdat hij het zou zijn. Dat hij namelijk de Christus zou zijn, moest verborgen blijven, anders zou hij het nooit zijn. Want als de oversten deze wereld... Meervoud, maar in enkel fout geldt het dan dus ook. Hè? Als de oversten deze wereld enkel de twee geweten hadden... dat ze deze Heer der Heerlijkheid... de Heer die heerlijkheid zal ontvangen, gekend hadden... zouden zij hem nooit gekruist hebben. En dus werd gezegd, werd hem scherpelijk geboden, hem niet openbaar, dat ze hem niet zouden openbaar maken, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende: ziet mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel, zegt God, hè, in welke mijn ziel welbehagen heeft. Daar ging het me om, in hem is Gods welbehagen. Ik zal mijn geest op hem leggen. Komt dus volstrekt overeen met Matthäus 3. Ik zal mijn geest op hem leggen. En hij zal het oordeel aan de heidenen verkondigen. Maar wanneer was hij die knecht? Wanneer was hij die beminde in wie God ziel en welbehagen heeft? Wanneer ontving hij die geest of werd die geest op hem gelegd? Wanneer verkondigde hij het oordeel aan de heidenen? Ja, na zijn opstanding, na het kruis, dus na de opstanding. Dit zal duidelijk zijn dat dit vers, de vertalers vinden dat trouwens ook, dat dit vers gelezen moest worden naast Matthäus 3, vers 17, waar we zojuist vandaan komen. En daar wordt duidelijk gezegd dat het een uitdrukking is van de opstanding van Christus. Daar staat dat God een welbehagen in hem heeft. Daar staat dat hij de geest ontving en dat die duif op hem nederdaalde. Maar hier staat precies hetzelfde. En in het verband van het... van het schriftgedeelte moet het nou duidelijk zijn. Zij zochten hem te doden. En de Heer zei dat ze... dat zij die getuigen waren van de zegeningen die hij uitdeelde... dat ze daarover niet zouden praten... opdat hij, zeiden wij zojuist... opdat hij inderdaad gedood zou worden. Want dat was noodzakelijk... opdat vervuld zou worden, vers 17... hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet... Want als hij niet eerst zou sterven, zou hij nooit degene kunnen zijn die door Jesaja de profeet werd aangekondigd. In Jesaja 42 vers 1. Ja. Dus even goed lezen wat er staat, hè. En in het licht van de rest van het Nieuwe Testament uiteraard. Maar zo is het inderdaad. Dat hij de verheerlijkte Zoon van God zou zijn, dat was wel waar, maar dat moest verborgen blijven totdat het zo zou zijn en opdat het ook inderdaad zo zou zijn. En als de opgewekte is in degene waarvan God zegt, dit is mijn Zoon, die krachtelijk bewezen is te zijn, de Zoon van God, Galaten 1 vers 4, of Romeinen 1 vers 4, door de opstanding uit de doden, juist. En want deze opgewekte Zoon, dat is degene in wie God zijn welbehagen heeft en in wie Gods geest dus ook is. Verderop vinden we dit weer terug in Marcus. Marcus 1. Dezelfde gedachte als uit Matthäus 3. Vers 9, Marcus 1 vers 9, en het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, Galilea dus, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan, en als hij terstond uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalen, en er geschiedde een stem uit de hemelen, gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat is precies hetzelfde dus als in Matthäus 3. En daarna vinden we het natuurlijk weer herhaald in Lucas 3. Lucas 3 vers 22. Vers 21. Het geschiedde toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was en bad dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem nederdaalde in lichamelijke gedaante, gelijk een duif. Het lichaam van een duif dus. En dat er een stem geschiedde uit de hemel zeggende: gij zijt mijn geliefde Zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En dat heeft kennelijk grote indruk gemaakt. Het staat hier in deze drie evangeliën genoemd. Het is later Petrus die daar ook over spreekt in 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Vers vers. Waar staat die vers 16? Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Pas in heerlijkheid dus, hè. Wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen. Als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Wanneer zag Petrus dus de majesteit van Christus? We zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Wanneer dan? Petrus zegt, toen die stem uit de hemel kwam. En zei, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hij heeft dus die majesteit van Christus gezien in symbolische vorm, de gedaante van de duif. En hij heeft het gehoord uit de stem die sprak. We zouden daar niet opgekomen zijn, want we zouden anders gezegd hebben, hij heeft de majesteit van Christus gezien op de berg der verheerlijking. Ja. En als je het Johannes vraagt, wel, Johannes zegt dat hij die heerlijkheid van Christus gezien heeft als des enige geborenen van de Vader. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, Johannes 1. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van de enige geborenen van de Vader. Dan duidt hij ongetwijfeld op de opstanding van Christus. Want daar werd gezien de heerlijkheid van Christus. En Johannes was een directe getuige, zoals u weet, van de opstanding van Christus. Maar Petrus hier verwijst in hetzelfde verband naar deze gelegenheid waarbij de stem uit de hemel kwam, die zei, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En daar gaat het om. Gods welbehagen is in Christus. Al Gods welbehagen is zelfs in Christus. En dan kom ik toch weer in Psalm 40, maar die ligt me tamelijk vers in het geheugen. Want Psalm 40, ach, laat ik het maar lezen ook. Als u vindt dat ik mezelf nu herhaal, dan excuseer ik mij daar maar voor. Maar er staat in Psalm 40, vers 3. Hij heeft mij uit ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld en hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Dat is dus die schriftplaats die ik er straks al even bedoelde. Maar dan kom ik terecht in het hart van deze psalm. De strekking dus ook van deze psalm als zodanig. Als er staat in vers 7. Gij hebt geen lust gehad, zegt de psalmist. Maar dat is uiteraard niet David, maar de zoon van David. En dus de Heer Jezus. Die zegt tot zijn hemelse vader. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt geen lust gehad aan het doorboren van de oren, behalve dan dat gij wel lust hebt gehad aan het doorboren van mijn oren. Ik lees eerst maar even verder. Gij hebt geen lust gehad aan brandoffer en zondoffer, want dat hebt gij niet geëist. Vers 7, nog steeds. En dan vers 8. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Want Gods welbehagen was en is in Christus. Want Gods welbehagen werd gedaan in Christus. De gedachte die hier naar voren gebracht wordt, is een zeer eenvoudige, maar helaas toch zo weinig bekende. Het is namelijk dat God weliswaar slachtoffer en spijsoffer en brandoffer en zondoffer heeft ingesteld. En dat God bovendien een hele rol des boeks heeft geschreven. Waarvan de mens dikwijls denken dat het een verzameling wetten, regels en plichten en dat soort dingen meer is. Voor de mens. En dat bovendien in die rol des boeks ook gesproken wordt over het doorboren van de oren bij gelegenheid. Van een slaaf die uit vrije wil dan toch zijn meester wilde blijven dienen, ook nadat de 7 jaren voorbij waren. Enzovoorts. Maar wat hier gezegd wordt, ook nog even verder, ik moet vers 9 ook lezen, want er staat, uw wet is in het midden mijns ingewands. Ja, uw wet is in het midden mijns ingewands. Want God had in die wet ook opgenomen dat er een kist zou moeten gemaakt worden van hout, overtrokken met goud. En die weer overtrokken met een compleet gouden deksel. En daarop weer de cherubim der heerlijkheid enzovoorts. Kortom, er moest een kist gemaakt worden, wij noemen dat een ark. En daarin zou bewaard moeten worden de wet. Maar wat zegt de Heer hier in dit vers, in deze verse? Dat het niet ging om slachtoffer. Gij hebt er geen behagen in gehad. Gij hebt geen lust gehad in slachtoffer. Geen welbehagen in spijsoffer. Geen welbehagen in het doorboren van de oren van de slaaf die dan toch na 7 jaar nog zijn heer wilde blijven dienen. Geen lust gehad heeft in brandoffer. Geen lust gehad heeft in zondoffer. Geen belang heeft gehad bij alles wat er verder in dat boek stond. De hele rol des boeks niet. En die ark des verbonds, ach, daar liep het ook niet zo best mee af. Maar is het ding toch kwijt. Nu is men niet alleen het stenen tafel kwijt, maar de kist erbij, en bovendien. Enzovoorts, hè. Nee, de gedachte is namelijk dat al deze dingen weliswaar in de schrift gevonden worden, maar daar ging het niet om. Waar het wel om ging, was Christus. Want Gods lust, Gods welbehagen, Gods wil was niet al in al deze wettelijke of wettische instellingen, maar Gods welbehagen was in werkelijkheid in die ene van wie al deze beelden spreken. Namelijk niet slachtoffer, maar Christus. Niet spijsoffer, maar Christus. Niet die slaaf die zijn oor doorboort, maar de Heer Jezus, die uit vrije wil zijn Heer, zijn God, mijn God noemt hij het hier, wenste te dienen. En hij doet dat inderdaad. Ook nadat de 7 jaar, overdrachtelijk bedoel ik dat, voorbij zijn. Maar goed, daar ga ik nou maar niet op in. Maar niet brandoffer, maar Christus. Niet zondoffer, maar Christus. Niet de ark des verbonds, met daarin de wet. Maar Christus, Gods zoon, met het woord Gods, de Torah, de onderwijzing Gods, in zijn ingewand. Uw wet is in het midden, mijns ingewand. Niet uw wet is in het midden van de ark des verbonds, want u hebt zelf gezegd dat het daar moet zijn. En daar zorgen wij nauwkeurig voor dat het erin blijft. Af en toe kijken we stiekem of het er nog in ligt. Je weet nooit. Nee, dat is het niet. Integendeel. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Zie, ik kom in de rol des boeks is niet over brand, over spijs, over zond, over ark des verbonds, of het doorboren van oren gesproken. Maar in de rol des boeks is van mij geschreven. En dat is precies wat later wordt aangehaald natuurlijk in Hebreeën 10. Om de eenvoudige reden dat ditzelfde precies de strekking is van de hele Hebreeënbrief. Namelijk dat het oude verbond in zichzelf niks is, maar dat het slechts de aanleiding is tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Dat wil zeggen, Gods welbehagen was niet in het oude verbond als zodanig, maar Gods welbehagen was in Christus, over wie het oude verbond spreekt. Het onderhouden van de geboden in de wettische betekenis van het woord, dat was niet Gods welbehagen. Een mens maakt zich goden niet wel behagelijk door die wetten na te volgen. En keurig op tijd zijn oor te laten doorboren of dat soort dingen weer, of die offers te brengen en dat soort dingen. Integendeel, een mens is slechts goden wel behagelijk wanneer hij is in Christus, omdat hij, Christus, de enige is in wie Gods welbehagen is, in wie Gods wil is, en die dus ook bewust zei, wel vader, liever niet. Indien het mogelijk is, dan liever niet, maar niet mijn wil, doch uw wil geschieden. Of, hierom ben ik in deze uren gekomen. Want hij werd mens, hij werd Jezus van Nazareth, opdat het welbehagen Gods in hem zou zijn, opdat hij die wil Gods zou vervoeren, wil Gods die uitgedrukt was, inderdaad, in al deze instellingen in het oude verbond. En daar gaat het om. Gods welbehagen is niet in de mens, is niet in de werken van de mens, Gods welbehagen is in Christus. En de enige plaats waar wij goden welbehagelijk kunnen zijn, is in Christus. De Heer zei later, de uren komt. Nee, anders staat er. Er staat, de Vader zoekt de zulken die hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat wil zeggen in een waarachtige geest. Maar waar is die waarachtige geest?
In Christus?
Dat is de geest van Christus. De enige manier om door God gevonden te worden is... of de enige plaats waar men door God gevonden wordt is inderdaad in Christus. In Christus worden wij met God verzoend. In Christus is al Gods welbehagen. En u weet niet waar u wezen moet. In hem. Omdat we in hem deel zouden krijgen aan al zijn hoedanigheden. En daarom in hem met God verzoend zouden zijn, gerechtvaardigd zouden zijn, geheiligd zouden zijn. In hem zouden wandelen, in hem zouden staan en ook in hem verheerlijkt zouden worden in de toekomst. En daarover hebben we het verder vanmiddag.